In deze podcast, u aangeboden door de alliantie AstraZeneca Daiichi Sankyo, bespreekt Koos van der Hoeven met Marleen Kok de update van de overlevingsdata van de Destiny Breast 03-studie bij HER2-positieve borstkankerpatiënten. Aan bod komen de opzet van de studie, de belangrijkste resultaten en de betekenis voor de Nederlandse praktijk.
Trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtanzine bij vergevorderd HER2-positief mammocarcinoom. Sinds april van dit jaar is er ook een vergoeding voor trastuzumab deruxtecan, dus het is beschikbaar in Nederland. En dat is de aanleiding om alle zaken nog eens een keer precies op een rijtje te zetten. En ik doe dat met dokter Marleen Kok. Zij is internist-oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoek, Nederlands Kankerinstituut. En zij is speciaal gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker en ook immunotherapie. Welkom Marleen. Die vergoeding is er, dat is fijn, want we hebben daar toch wel moeite mee gehad om de patiënten die het graag wilden hebben deze behandeling ook te geven. Kan je zeggen voor welke indicatie er nu een vergoeding is in Nederland voor dus de trastuzumab deruxtecan?
Ja, we hebben inderdaad, zoals je aangeeft, er helaas lang op moeten wachten. Maar het is heel fijn dat nu vergoeding beschikbaar is. En de vergoeding gaat dus over trastuzumab deruxtecan in de tweede of latere lijn. Patiënten moeten al eerdere behandeling met een taxaan en anti-HER2-therapie hebben gehad.
Ja, en dat is in de gemetastaseerde setting. Maar theoretisch zou het ook kunnen als mensen heel snel na de adjuvante of neo-adjuvante therapie progressief zijn.
Klopt, die mensen hebben inderdaad ook aan een studie deel mogen nemen. Ja, dus een relapse binnen 6 maanden na afronding van de therapie. Dat komt gelukkig maar heel weinig voor bij HER2-positief mammocarcinoom.
Maar deze patiënten bestaan er wel. Laten we beginnen bij het begin. Wat is trastuzumab deruxtecan?
Ja, trastuzumab deruxtecan is een zogenaamd antibody-drug conjugate. Als je heel simpel wil uitleggen, een antilichaam waar chemomoleculen aan zijn vastgeplakt. En dat is eigenlijk een concept van behandeling wat steeds meer toeneemt. We kenden al de TDM1 en de trastuzumab deruxtecan is eigenlijk de tweede ADC voor borstkankerpatiënten.
Ja, en wat doet het?
Wat het doet? Nou, de trastuzumab bindt aan HER2. En doordat er chemomoleculen aan dat antilichaam vastzit, kun je het eigenlijk beschouwen als een doelgerichte chemotherapie.
Ja.
De concentratie chemotherapie in de tumor is hoger dan als je het gewoon standaard toedient, zonder dat het vastzit aan zo'n antilichaam.
Ja. Hoe wordt het toegediend?
Met infuus, ja. Elke 3 weken.
Elke 3 weken. En wat is de infuusduur?
De eerste keer is de duur wat langer. Zoals wel vaker bij behandelingen, dan is het zo'n 90 minuten. Maar als dat zonder complicatie gaat, dan is daarna een behandeling een half uur.
Als er een nieuw medicament komt, en dat geldt ook voor HER2-positieve patiënten met een mammocarcinoom, dan wordt het in eerste instantie onderzocht als mensen eigenlijk alle lijnbehandelingen al gehad hebben. Kan je iets vertellen wat de historie van trastuzumab deruxtecan bij HER2-positieve patiënten geweest is?
Ja, dus nadat er een dosefinding, kleinere studies gedaan, is er in de Destiny Breast 01, in de latere lijnen, dus mensen die al heel veel lijnen behandeling hebben gehad, HER2-positief mammocarcinoom, is het onderzocht. En daar werden al hele interessante resultaten gezien.
Ja, dan zie je dat het daarna steeds verder naar voren schuift.
Ja.
En de indicatie om deze behandeling te kunnen geven, die is vooral gebaseerd op de Destiny Breast 03. Studie waarbij trastuzumab deruxtecan vergeleken werd met trastuzumab emtanzine. Wat kan je vertellen over deze studieopzet? Wat waren de inclusie-exclusie criteria?
Ja, dus de Destiny Breast 03 hebben we het over. Dat is een fase 3 studie. Daar hebben zo'n 520 patiënten aan meegedaan. Die mensen werden een standaard behandeling in de tweede lijn. Zo moet je het zien. Wat ook de positionering van de TDM1 is. Als je kijkt naar de uiteindelijke geïncludeerde patiënten, was de mediane voorbehandeling 2 lijnen. Dus er waren ook al mensen die hadden wel iets meer dan 1 lijn van de behandeling gehad. En er vond dus een randomisatie plaats tussen TDXD versus TDM1.
Ja. Zaten er ook patiënten in die hersenmetastase hadden?
Ja, die mochten meedoen, maar wel onder een aantal voorwaarden. Dat ze klinisch stabiel moesten zijn. Dus nagenoeg eigenlijk geen symptomen van de hersenmetastase. En die moesten ook wel eerder al behandeld zijn.
Ja, dus die moesten of radiotherapie gehad hebben of iets anders voordat ze mee mochten doen.
Ja, eerdere chirurgie bijvoorbeeld.
Ja. Ja, laten we maar eens even kijken naar de resultaten. Die zijn voor het eerst gepubliceerd in de New England Journal of Medicine in 2022. Je hebt al het aantal patiënten genoemd. Hoe oud waren deze patiënten nou?
De gemiddelde leeftijd was 54. Wat denk ik wel klopt met wat je in de spreekkamer ziet. Met een hele grote spreiding. Dus hebben mensen ook van 20 meegedaan. Maar er waren ook patiënten 83 jaar oud.
Ja, en in Nederland is zeg maar officieel de eerste lijn bij gemeentelijke ziekte dat je pertuzumab, trastuzumab en een taxane geeft. Hadden alle deze patiënten die combinatie pertuzumab, trastuzumab gehad?
Nee, niet alle patiënten. Zo'n 60% had pertuzumab gehad. Dat heeft denk ik gewoon met de historie van de behandeling te maken. Want er zijn er tenslotte mensen die ook zonder pertuzumab in die eerste lijn ontzettend lange progressievrije overlevingen. Maar die hebben dan vervolgens wel aan deze studie meegedaan.
Ja. Was er in de studie crossover toegestaan?
Ja, dat was toegestaan, maar dat was niet onderdeel van de studie.
Nee.
Dus je ziet in de patiënten die TDXD hebben gehad, dus trastuzumab deruxtecan, dat zo'n 50% later nog TDM1 heeft gehad. Wat ook al past bij de plaatsbepaling van de TDM1. En in de mensen die TDM1 hebben gehad, had zo'n 1/3 heeft later nog trastuzumab deruxtecan gehad. Ja, dat heeft denk ik te maken dat het gewoon nog niet toegankelijk was in de landen waar de studie liep.
Ja, dat is duidelijk. De resultaten, wat was het verschil tussen deze twee? Progressievrije overleving, overall survival?
Ja, dus we hebben natuurlijk eerder al de resultaten gezien. Maar recent is er een update verschenen in Nature Medicine. Met eigenlijk langetermijnsgegevens. Maar als je allereerst als begint bij hoeveel mensen hadden nou een respons, dan zie je daar een gigantisch groot verschil. Dus zo'n 80% van de patiënten had echt een objective respons tijdens TDXD. Terwijl dat was voor TDM1, was dat maar zo'n 30%.
Ja.
En dat zie je ook in de patiënten met een complete respons. Dat zijn uiteindelijk de mensen die een hele grote kans om echt lang te overleven. 13% van de mensen had een complete respons met TDXD versus 4% bij TDM1.
Ja, ja.
Als je dan kijkt naar progressievrije overleving, ja, dan zie je eigenlijk hetzelfde patroon met een mediane PFS van 29 maanden met trastuzumab deruxtecan versus 7 maanden van TDM1.
Heel groot verschil.
Heel groot verschil. Dus dat is die Kaplan-Meier-curve waar je op social media, waar mensen zo de vrachtwagens tussen hebben geschoven.
Ja, ja.
Omdat er zo'n groot verschil was in die Kaplan-Meier-curve.
Ja. Belangrijkste is altijd de overall survival.
Ja. Ja, met alle, waar je net al refereerde, dat er dus wel ook een crossover is geweest. Waar je altijd wel rekening mee moet houden bij de interpretatie van de OS-data. Maar desondanks zie je dat er een groot verschil is in overall survival. De mediane OS was 52 maanden voor trastuzumab deruxtecan en 42 maanden voor TDM1. Dus 10 maanden verschil met een hazard ratio van 0,73.
Dat is toch ook een heel groot verschil. Waren er nog subgroepen die het beter of slechter deden?
Ja, als je teruggaat naar die force plots, dan zie je toch dat eigenlijk in alle groepen de TDXD beter was dan de TDM1. Dat zijn natuurlijk de klinische karakteristieken waar dan wordt gekeken. Ik denk nog steeds dat het heel belangrijk is dat verder wordt gekeken. Zeker met straks nog meer behandelopties voor patiënten. Van wie zijn nou exact de patiënten die er zoveel van profiteren? Bijvoorbeeld biomarkeranalyses, dat is denk ik heel belangrijk om dat te gaan doen.
Ja, nou, dus een indrukwekkende respons. Een indrukwekkend verschil in PFS en in OS. Hoe zat het met het verschil in bijwerkingen? Wat was het bijwerkingprofiel van trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab TDM1?
Ja, daar is wel duidelijk een verschil. Dus wat je bij de trastuzumab deruxtecan eigenlijk als belangrijkste probleem moet zien, is toch het initiële longbeeld. Of ook wel pneumonitis genoemd. Dat wordt een beetje door elkaar gebruikt. En dat was toch bij 17% van de patiënten werd dat gezien. Wat eigenlijk nauwelijks wordt gezien bij TDM1. Volgens mij was dat 3%. Dat kennen we in de praktijk. Ja, zien we dat ook maar zelden bij TDM1. En bij trastuzumab deruxtecan kan dat echt tot serieuze problemen leiden. De geüpdate analyse van de Destiny Breast 03 laat wel zien dat na langere behandeling je niet meer kans hebt op een ILD. Dus dat dat relatief vroeg in de behandeling optreedt.
Ja.
In die studie, dus de Destiny Breast 03, zijn er ook geen mensen aan overleden. Maar in de wat eerdere studies zijn er wel enkele patiënten aan overleden. En wat dat ons vertelt is dat er eigenlijk een leercurve is. Dus tijdens het doen van studies, maar ik denk ook tijdens het gebruik van dit middel. Dus dat je als arts moet je daar ervaring mee opdoen, moet je dat in je vingers krijgen.
Ja.
Welke patiënten daar gevoelig voor zijn.
Ja, ga ik daar nog iets meer over vragen, maar die interstitiële pneumonitis, was dat nou altijd een klinisch beeld of zitten er ook heel veel radiologische diagnoses in, zonder dat de patiënt daar hinder van heeft?
Ja, nee, dat is goed dat je dat noemt, want dat komt zeker, dat is een graad 1. Dus de patiënt heeft eigenlijk geen symptomen, maar de radioloog beschrijft, nou, ground glass of subtiele afwijkingen. En dat is, in tegenstelling tot bij andere behandelingen, is dat eigenlijk wel een reden om de trazunodeoxycan in ieder geval tijdelijk te staken.
Ja, is er nu een protocol voor de monitoring en eventuele aanpassing van de dosis? Je noemde al eventjes iets, het is misschien een reden om tijdelijk te staken.
Ja.
Maar is er een advies om die interstitiële pneumonitis, of die wel of niet optreedt, te monitoren?
Ja, wat een mooi artikel daarover is, is in 2022 verschenen in ESMO Open. Javier Cortés en Hope Hugo, die betrokken waren bij de eerste Destiny-studies, hebben dat geschreven. En dat geeft eigenlijk een heel handzaam algoritme. Wat je moet doen bij graad 1, wat we net al zeiden, hè, alleen de radioloog ziet afwijkingen, de patiënt merkt nog niks wat je dan moet doen. En ook wat te doen bij graad 2, 3 en verder.
Ja, maar betekent dat je dan iedere maand een CT-scan van de thorax moet maken, of iedere 2 maanden? Dus hoe monitor je dat?
Ja, daar zie je eigenlijk een evolutie. Dat natuurlijk in een studieprotocol is het volgens mij vaak elke 6 weken.
Ja.
In de praktijk zal dat wat minder vaak zijn. Wat je kan overwegen is dat je, als je bijvoorbeeld een responsmonitoring elke 3 maanden doet, dat je in die eerste periode wel nog een extra CT maakt. En daarna heel laagdrempelig een CT maken.
Ja, maar dan doe je dat op geleide van klachten.
Precies.
Ja. En als daar dus een symptomatische pneumonitis is, wat is dan het advies?
Dat je stopt met het trazunodeoxycan.
En als er alleen een radiologische pneumonitis is?
Ja, dan stop je ook met de behandeling, maar dan kan je eventueel weer herstarten. We hebben, dat was afgelopen ESMO Breast, zijn daar gegevens over gepresenteerd. Dat veilig kan. Het hangt wel weer af, want wat was nou de duur van tot herstel?
Ja.
Dus een snel herstel van een graad 1 ILD. Dat suggereert natuurlijk dat het minimaal is. Als het langer nodig is voor herstel, dat je dan wat voorzichtiger bent.
En je ziet dat als de radiologisch een pneumonitis is, dat bij sommige patiënten na het stoppen van de trastuzumab deruxtecan na een aantal maanden die afwijkingen niet meer op het röntgenbeeld aanwezig zijn.
Klopt, soms na een maand al dat het niet meer zichtbaar is.
Zijn er nog andere redenen om een dosisaanpassing te doen van de trastuzumab deruxtecan?
Ja, je ziet dat er eigenlijk de belangrijkste reden om echt te stoppen is dus die initiële longziekte.
Ja.
De andere toxiciteiten leiden eigenlijk zelden tot echt staken van het middel, maar wel tot een dosisreductie. Wat je veel ziet is toch eigenlijk de chemotherapie misselijkheid. Hè? Dus misselijkheid met ook overgeven. En de helft van de mensen had toch wel significante BMR-suppressie.
Ja.
Wat kan leiden tot een dosisreductie.
Nou hebben we in de studie gezien dat als het in tweede lijn of hoger trastuzumab deruxtecan vergelijkt met de trastuzumab emtanzine, dus de TDM1, dat er groot verschil is in overall survival, maar vooral ook PFS. Als je nou trastuzumab deruxtecan gehad hebt, is er dan daarna nog een plaats voor de trastuzumab met emtanzine, de TDM1?
Ja, een goede vraag, Koos. Dat is natuurlijk iets waar we steeds vaker mee te maken hebben, omdat er zoveel nieuwe opties zijn, dat je je dan afvraagt, wat is dan de plaatsbepaling van een nog steeds heel erg goed, maar wel wat ouder middel. Dat weten we niet precies. Hoe effectief TDM1 dan is. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het niet meer effectief zou zijn. Als je kijkt naar studies van resistentie tegen antibody drug conjugates, dan zie je bijvoorbeeld, het is niet dat HER2 verdwijnt door trastuzumab deruxtecan en dat daarom anti-HER2 therapie niet meer kan werken.
Nee.
Dus er zijn geen goede redenen om te bedenken dat TDM1 niet meer zal werken na TDXD.
En deze twee middelen vervoeren eigenlijk allebei een verschillend cytostaticum.
Klopt,
naar de
tumorcel. Ja, dus het is het antilichaam blijft hetzelfde, maar je wisselt eigenlijk van je chemotherapie backbone. En daarmee denk ik dat het nog steeds een effectief middel kan zijn.
Tegelijkertijd met de ontwikkeling van trastuzumab deruxtecan hebben we ook de ontwikkeling gezien voor tucatinib, maar dan in combinatie met trastuzumab en capecitabine, ook in de latere lijn van het gemetastaseerde mammacarcinoom. Hoe positioneer je nou de trastuzumab deruxtecan tegenover de tucatinib, trastuzumab en capecitabine?
Ja, goede vraag. We hadden in Nederland natuurlijk al wat eerder toegang tot tucatinib. En daarmee was het logisch dat in te zetten, zeker bij mensen met hersenmetastase van HER2-positief mammacarcinoom. Wat aardig is, bij de ESMO-richtlijnen, die hebben zogenaamde living guidelines.
Ja.
Die ze dus snel updaten.
Ja.
En als je daarin kijkt, dan zie je dat eigenlijk beide middelen in de tweede en of in de derde lijn gebruikt kunnen worden. Waarbij ze wel een soort subtiele prioritering aanbrengen dat als je uit beide middelen kan kiezen, dat misschien bij hersenmetastase de tucatinib en zonder hersenmetastase de deruxtecan. Maar ze presenteren beide opties voor die patiënten.
Ja, ja, ja. Waarbij de vergoeding voor in Nederland, maakt dat verschil?
Volgens mij de vergoeding voor tucatinib is vergelijkbaar met voor deruxtecan, waarbij tucatinib specifiek voor de derde lijn is. En deruxtecan kan je dus in theorie ook in de tweede lijn inzetten.
Ja, maar als je in Nederland kijkt, die patiënten die komen niet allemaal in de lijn binnen.
Nee.
In de real world zijn er sommige mensen die hebben al 3 of 4 of 5 behandelingen voor het gemetastaseerde mammacarcinoom gehad. Ja, en dan moet je kiezen wat voor die patiënt eigenlijk het gemakkelijkste is.
Ja.
Maakt het dan nog een klein beetje uit dat sommige mensen misschien zeggen van nou, die trastuzumab, dat is niet zo ingewikkeld. Ik wil de rest het liefste oraal hebben.
Ja, ik denk vanuit de patiënt moet toch voor een infuus naar de dagbehandeling.
Ja.
Dat eigenlijk in de praktijk niet zoveel uitmaakt.
Nee. Trastuzumab deruxtecan is nu dus daadwerkelijk beschikbaar, wordt vergoed. Geldt dat voor alle ziekenhuizen of zijn er nog beperkingen aangesteld?
Ik heb niet de indruk dat er ziekenhuizen zijn die dat niet kunnen geven. Soms is dat wel het geval en dan krijgen wij directe verwijzingen. Maar dat hebben we hier nog niet meegemaakt.
Nee.
Dus ik heb het idee dat alle patiënten in Nederland er toegang tot hebben.
Ja, oké. Okay. Nou, je hebt daarmee eigenlijk gelijk het laatste woord gekregen. Zijn er nog dingen die je had willen benadrukken?
Andere. Ja, ik denk wat we zo gaandeweg ook al bespraken, dat de volgorde van de middelen, dat een belangrijk aandachtspunt is. Om daar beter begrip van te krijgen en daar een soort real world of fase 4 studies na te doen. Om uiteindelijk voor een individuele patiënt een goede gefundeerde keuze te kunnen maken.
En moet je er echt fase 4 studies voor doen? Of zou je ook met een real world register een heel aantal van deze vragen kunnen oplossen?
Ja. Dat is de vraag. Dat hangt er een beetje af van hoe streng richtlijncommissies dan bijvoorbeeld willen zijn. Wat mij betreft kan dat kan dat in de real world.
Want je zal toch zien dat het op een heleboel manieren in Nederland wordt toegepast.
Precies.
En daar kan je heel veel informatie uit halen.
Kunnen we heel veel van leren, denk ik.
Oké, dankjewel voor deze informatie.
Graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.